Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Stijn Baert, professor arbeidseconomie. Goeiedag professor.
Goedenavond.
Professor, er is momenteel heel wat te doen omtrent praktijktesten en etnische kloof op de arbeidsmarkt. En ik wil u dan als specialist vragen van, is er effectief een grote etnische kloof?
Wel, die etnische kloof die is onmiskenbaar. Hè. Daarvoor moet je gewoon kijken naar werkloosheidsstatistieken, werkzaamheidsstatistieken. En dan zie je dat er een enorm verschil is tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder migratieachtergrond, autochtonen dus. Nu, die kloof op zich, hè, die achterstand van gewezen migranten in tewerkstelling, die mag je natuurlijk niet gelijkschakelen met de discriminatie waar we het de afgelopen dagen hebben over gehad. Dat zijn eigenlijk drie verklaringen. Hè. Dus een eerste verklaring heeft te maken met een verschil in menselijk kapitaal. Dat wil zeggen een verschil in opleidingsniveau, in vaardigheden, in talenkennis bijvoorbeeld. Een tweede verklaring heeft te maken met voorkeuren en gedrag aan de werknemerszijde. Dus laat ons zeggen met de mensen met een migratieachtergrond zelf. Bijvoorbeeld kan zijn om culturele redenen of om religieuze redenen dat, en dan in het bijzonder vrouwen binnen bepaalde gemeenschappen, minder hun arbeid gaan aanbieden. Hè, dus minder zelf naar de arbeidsmarkt gaan toegaan. Dus dat is een tweede verklaring voor die kloof op de arbeidsmarkt. En een derde verklaring, dat is dan effectief discriminatie. Dat is dus een verschil in gedrag en in voorkeuren aan de werkgeverszijde ten opzichte van die groepen. En die drie verklaringen, die spelen alle drie mee. Hè. Onderzoek heeft wel uitgewezen dat elk van die verklaringen belangrijk zijn. De afgelopen dagen focussen we heel sterk op die derde, maar ze zijn er voor alle duidelijkheid alle drie.
Er is dus ook een heel belangrijke factor in opleiding. Zien we dan wat betreft het opleidingsniveau een groot verschil tussen de allochtone en de autochtone groepen?
Jazeker, dus dat is ook duidelijk, hè, dat ook daar een heel grote kloof zich bevindt, niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook op school. En dat is wel interessant om vast te stellen als we het dan toch hebben over discriminatie, dat die typisch veel kleiner is wanneer dat men hoger opgeleid is. Hè. Dus mensen met een migratieachtergrond hebben er alle belang bij om op school er zo goed mogelijk voor te gaan. In die discussie heb je vaak verschillende partijen die naar elkaar wijzen. Hè. Dus werknemers die wijzen naar werkgevers en omgekeerd. En aan die werknemerszijde bij die migranten zelf hoor je dan soms het argument van ja, we worden toch gediscrimineerd, waarom zouden we bijvoorbeeld onze best doen op school? Terwijl eigenlijk het omgekeerde waar is. Hè. Een diploma levert hem bij wijze van spreken meer op dan iemand met een Vlaamse origine, laat ons zeggen, omdat die discriminatie terugvalt wanneer een werkgever ziet, er is een diploma, dus ik heb daar enige zekerheid. We noemen dat soms de screening-theorie. Op basis van een diploma heb je zeker meer zekerheid over die kandidaat en moet je je dus minder beroepen op bepaalde vooroordelen die zouden kunnen bestaan.
Als we dan kijken naar die hoger opgeleide categorie, is daar dan toch nog een verschil? Zal dokter Mohammed even makkelijk werk vinden als dokter Johan?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Dus onderzoek stelt daar nog altijd effecten vast, dus verschillen vast. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Hè. Dat kan opnieuw over discriminatie gaan. We hebben zelf in onze eigen testen die we daar hebben gedaan met fictieve sollicitaties niet op dat niveau gaan kijken. Dus ik kan daar zelf geen uitspraken over doen over mogelijke discriminatie daar. Maar wat bijvoorbeeld kan spelen is een verschil in sociaal netwerk. Wat dus eerder in die tweede verklaring van daarnet ligt. Als je echt voor topfuncties bijvoorbeeld gaat, dan weten we dat uw sociaal netwerk belangrijk is. En ook daar kunnen natuurlijk verschillen in spelen. Je hebt niet alleen uw menselijk kapitaal, maar je hebt ook uw sociaal kapitaal. En ook daar hebben vanzelfsprekend mensen met een migratieachtergrond er alle baat bij om daarin te investeren en niet te denken van kijk, ik ga toch geen kansen krijgen, dus ik moet daarin investeren. Nee, het is eigenlijk extra belangrijk. We hebben wat dat betreft ook bijvoorbeeld gevonden in onderzoek dat de discriminatie helemaal terugviel tot nul wanneer dat we kandidaten met vrijwilligerswerk vergeleken. Dus Vlamingen met vrijwilligerswerk, Turkse mensen met vrijwilligerswerk. En dan zagen we dat daar geen ongelijke behandeling meer was. Hè, wat dat natuurlijk een beetje kan te maken hebben met een signaal van sociaal netwerk. Dus dat is ook iets belangrijk om mee te nemen.
naar die factor van discriminatie, waarnaar u dan onderzoek hebt gedaan, uitsluitend naar die factor, praten we daar over grote verschillen tussen de allochtone en de autochtone groepen?
Wat bedoel je precies met uitsluitend die factor?
Wel, om het dan heel simpel te zeggen, is er echt discriminatie op de arbeidsmarkt? Van zal men uitsluitend omwille van de naam alleen al bepaalde groepen makkelijker gaan uitsluiten van sollicitatie?
Ja, het is zo dat we daar inderdaad onderzoek naar hebben gedaan op basis van fictieve sollicitaties. Dus we hebben cv's opgesteld, motivatiebrieven, en die hebben we dan paarsgewijs, dus 2 per 2, naar echte vacatures opgestuurd in 3 testen over verschillende jaren. En doordat we daar op een lukrake manier een Vlaamse, dan wel een Turkse, soms ook Ghanese, Marokkaanse en zo verder naam aan koppelde, konden we zien of dat reacties vanuit de werkgeverszijde, of dat die echt verschilden enkel en alleen op basis van die naam. En effectief, dan zagen we dat mensen met een Turkse origine, want daar ging het dan vaak om, dat die effectief minder kans hebben om uitgenodigd te worden op een jobgesprek. Over die verschillende experimenten spreken we daar over 30%. Bijvoorbeeld, de ene groep krijgt 20% positieve reacties en de andere, daar komt dan 30% bij of af. Dat gaat dan over 26% of 14%. Dus dat zijn ongeveer de verschillen die we daar zien. Wat belangrijk is om daar natuurlijk aan vast te maken, is dat in overgrote meerderheid van de sollicitaties dat we uitstuurden, dat we daar geen verschil zagen. Dus dat we de grote groep van werkgevers, dat die diversiteitsvriendelijk werven, en dat we er dus zagen dat ofwel de personen alle 2 werden uitgenodigd, ofwel nog veel vaker geen van beide. Het is maar als we echt gaan kijken naar de gevallen waar dat een van beide werd uitgenodigd, dat we daar zagen dat het wel vaker de kandidaat met de Vlaamse naam die daar de voorkeur kreeg, waardoor dat iemand met een vreemde naam vaker moest gaan solliciteren om evenveel jobsgespreks vast te krijgen.
En dat is losgekoppeld van de andere factoren die dat dan in de cv stonden?
Ja, het is zo, dus die cv's hadden voor een bepaald beroep, bijvoorbeeld 2 templates, dus 2 basis-cv's en 2 basis-motivatiebrieven. Je zou kunnen zeggen, daar waren toch kleine verschillen tussen, en vanzelfsprekend waren daar verschillen tussen, want anders zouden werkgevers zien dat het een experiment is. Maar pakweg die Turkse naam werd in de helft van de gevallen aan het ene type gekoppeld en in de andere helft aan het andere type, zodanig dat die kleine verschillen over alle geteste werkgevers heen niet meer uitmaakte, en dat het verschil dat we daar dus vonden echt wel met de naam te maken had. En dan zagen we inderdaad dat een Vlaamse naam meer toegang gaf tot een jobgesprek dan een Turkse naam.
En die discriminatie, was die gebonden aan bepaalde sectoren? Vind je die in bepaalde sectoren meer terug dan in andere sectoren?
Wel, dat is voor een stuk hetgeen dat ik nu bepleit om voor een stuk in Vlaanderen te gaan doen, dat je echt gaat voldoende vacatures gaan testen in een aantal sectoren, zodanig dat je bij wijze van spreken probleemsectoren kunt vaststellen en andere sectoren waar er geen problemen mee zijn, en ik ga ervan uit dat het de meerderheid van de sectoren zijn, dat je daarvoor een stuk een label van faire sector kunt aankleven, en dat je die voor een stuk ook qua administratieve investeringen in plannen en zo verder ook kunt toeschroeven. Kunt minder vragen wat dat betreft, zodanig dat het ook een beetje een positief verhaal wordt. Dus in dat eerdere onderzoek hebben we dat niet gedaan, naar sectorniveaus gekeken. Maar we hebben wel andere dingen gezien. Bijvoorbeeld dat er in knelpend beroepen helemaal geen discriminatie was. Daarentegen in beroepen waarvoor er veel kandidaten waren, typisch voor de vacatures, dat je daar meer ongelijke behandeling zag. Of we hebben bijvoorbeeld gezien dat als kandidaten meer ervaring hadden, dat er op dat moment ook geen ongelijke behandeling meer was. Bijvoorbeeld 2 kandidaten met 20 jaar ervaring, de ene een Vlaamse naam, de andere een Turkse naam, zagen we geen enkele ongelijke behandeling meer. Dus er zijn een aantal factoren blootgelegd die daar wel belangrijk zijn, maar we hebben nog niet echt op dat sectorniveau kunnen focussen, en ik denk dat dat relevant zou zijn om effectief praktijktesten op dat niveau te gaan doen. En dus, zoals ik zei, de sectoren die opvolging nodig hebben daaruit te halen. En niet zoals men vroeger dacht over praktijktesten. En zoals ik hoorde, sommige partijen in het Vlaams parlement vorige week daar ook nog zo over dachten, dat je praktijktesten gaat gebruiken om individuele werkgevers te gaan opvolgen en bestraffen. Daar geloof ik niet in. omdat daar zeker nog het toeval kan spelen. Dus sectorniveau lijkt me daar echt heel nuttig te zijn.
Ziet u het dan eerder als een academische tool om onderzoek naar te doen en het beleid te kunnen adviseren?
Nee, ik zie er eigenlijk wel meer dan dat. En ik denk, als je dus in een eerste meting in een aantal sectoren de discriminatie kunt gaan meten en dus de probleemsectoren eruit halen, dan zou het de bedoeling moeten zijn om die sectoren te zeggen, kijk, zet u zelf in regel, probeer via eigen sensibiliseringscampagnes die dan misschien doelmatiger zijn of door zelf fictieve testen uit te voeren of wat dan ook. Zorg ervoor dat er daar een vooruitgang zit in uw sector. Maar weet dat er een nieuwe meting zal komen. Een jaar, twee jaar later. En dat zou moeten helpen om gewoon via die zelfregulering al de discriminatie te verlagen. Zoals de interimsector bijvoorbeeld een aantal jaren geleden dat gedaan heeft. Dus zelftesten ingevoerd en daar zagen ze toch een duidelijke achteruitgang. Wel, dat zou dus hier ook kunnen gebeuren, maar dus stel dat er geen positieve evolutie in dat verhaal zit, dat de ongelijke behandeling op hetzelfde niveau blijft, dan ben ik persoonlijk wel voorstander dat de overheid daar een zekere stok achter de deur moet voorzien. Ik ben persoonlijk echt geen voorstander van quota, maar ze zouden daarmee mee kunnen dreigen. Ze zouden ook eventueel, als er geen vooruitgang van die eerste naar die tweede test in die probleemsector zit, zouden zij ook zelf individuele werkgevers toch kunnen testen. En nogmaals, dat is niet het model van praktijktest waar ik verdedig, dat ik evident vind. Maar als stok achter de deur zou dat kunnen gebruikt worden als er echt geen vooruitgang in die planmatige aanpak zit.
Kan een regering veel doen eigenlijk op dit terrein, volgens u?
Ja, ik denk de regering kan het stappenplan, zoals ik dat juist heb toegelicht, uitvoeren. Hè? Dus in het kader van de portefeuille gelijke kansen van minister Somers lijkt me dat perfect te doen. Men kan ook trouwens het stedelijke niveau daar verder versterken. Hè. In Gent en in Antwerpen staat in het bestuursakkoord dat zij dergelijke praktijktesten op sectorniveau zullen gaan doen. Hè. Dus zij zouden vanuit de Vlaamse regering ook gewoon een aantal grote steden verder kunnen ondersteunen. Dus daar zijn mijn inziens zeker wel mogelijkheden om dat te doen binnen de bevoegdheden die daar zijn.
Om de discriminatie verder weg te werken, is inderdaad opleiding een enorm belangrijke factor. Zijn daar dan specifieke zaken die u aanbeveelt aan de overheid om ook dat probleem tegelijk te gaan aanpakken?
Goh, ik zou wat dat betreft goed luisteren naar de Wouter Duyks van deze wereld. Dus onderwijsspecialist Mieke van Houten. We hebben daar aan de UGent een aantal heel goeie die daar ook zeer zinvol advies kunnen geven. We hebben in het verleden wel wat onderzoek gedaan dat de link legt tussen school en arbeidsmarkt, maar ik ben zeker niet de schoolspecialist. We hebben bijvoorbeeld wel eens vastgesteld dat ook overzitten, dat daar een duidelijke component aan zit die te maken heeft met migratieachtergrond, maar heeft dat dan te maken met het sturende van de ouders uit of van de klasse? Ja, zover zijn we niet kunnen gaan. Dus daar voel ik mij niet helemaal zeker om daar een vraag op te geven. Ik denk, mijn expertise gaat vooral over de arbeidsmarkt en een punt dat ik wat dat betreft toch heel graag zou maken is het volgende. En die discriminatie op de arbeidsmarkt die koppelt men heel makkelijk als het gaat over etniciteit aan racisme, hè, dus racistische werkgevers. Nu, ons vervolgonderzoek dat we gedaan hebben naar aanleiding van een van die praktijktesten die we zelf deden, waarin dat we dan zijn gaan kijken van waarom is er die ongelijke behandeling en waarom zijn sommige werknemers meer geneigd om die Vlaamse kandidaat uit te nodigen en die Turkse kandidaat niet voor een jobgesprek, dan zagen we daar eerder dat het ging om een schrik dat bepaalde klanten en bepaalde andere werknemers, dat die minder zouden geneigd zijn of met minder plezier zouden samenwerken met die allochtone kandidaat, mocht die worden aangetrokken. Er was helemaal geen evidentie voor een eigen onwil bij die werkgevers om samen te werken met kandidaten met een vreemde naam. Dus ik denk dat het belangrijk is dat het beleid ook daar moet op inzetten voor een stuk sensibiliseren, ook in de richting van het idee dat klanten en zo verder racisten zouden zijn, bij wijze van spreken, ook dat voor een stuk uit de hoofden van de werkgevers halen. Want ik denk dat dat even onterecht is dan het eigen niet-racistisch zijn bij die werkgevers. Dat zelf duidelijk genoeg in dat vervolgonderzoek bleek dat zij niet uit racistische motieven aan het discrimineren waren.
We zitten nu in de eerste periode na de lockdown van de coronacrisis. Er moeten relatieplannen komen, of dat die er al dan niet gaan komen in de huidige politieke situatie, laat ik nog in het midden. Maar in die relatieplannen gaat natuurlijk heel veel aandacht gaan naar economie en naar arbeid. Denkt u dat er dan specifieke zaken nodig zijn, of kansen die nu geboden worden in de relatieplannen, om ook op dit gebied kansen te gaan creëren?
Ja, voor een stuk is dat natuurlijk een vraagstuk voor de politici. Hè. Dus ik ben zelf lid van het Vlaamse Relancecomité, dus op dat niveau kan ik mijn adviezen wel geven, maar uiteindelijk de beslissing van wat doen wij en hoe breed zien wij onze relancebeleid, dat ligt natuurlijk bij de politiek. Mijn zinziens is het wel zo dat je wel kunt discussiëren over praktijktesten in coronatijden en in post-coronatijden. Hè. Dus enerzijds is er het argument van, ja, moet je werkgevers op dit moment gaan testen? En voor een stuk, een deel van de tijd, is natuurlijk een heel beperkte tijd als het over e-mails beantwoorden gaat, maar goed, dan moet je die tijd ontnemen in plaats van hen zich volledig aan de relance te laten wijden. Ik versta dat argument. Hè. Nu, een ander argument is dat we weten uit het onderzoek waar ik daar juist ook naar verwezen heb, dat typisch ongelijke behandeling groter is wanneer er veel kandidaten zijn voor vacatures, dus voor niet-knelpend beroepen. En wat dat betreft is mijn vermoeden dat door deze crisis de ongelijke behandeling zou kunnen toenemen als we niks doen. Dat wil zeggen, meer werkzoekenden, minder vacatures. Dus in principe zou de keuze voor die Vlaamse kandidaat makkelijker zijn als je een vreemde kandidaat niet uitnodigt voor een jobgesprek, dat je toch nog voldoende kandidaten hebt. Dus ja, er is een argument pro en een argument contra voor dit soort beleid met praktijktesten rond discriminatie. Het is vanzelfsprekend ook aan de politiek om daar een afweging te maken. Ik zou het voor een stuk omgekeerd willen stellen. Ik denk als men in die relance, in dat bredere beleid daaromtrent, als men het daar cruciaal vindt, dat discriminatie op onze arbeidsmarkt wordt teruggedrongen, dan denk ik dat er niet zo heel veel andere manieren bestaan dan uit dat vaatje van die praktijktesten. Nogmaals, niet om individuele werkgevers te gaan opvolgen, maar om op een sectorniveau te gaan meten en daar via zelfregulering te gaan opvolgen. Ja, dan denk ik dat er niet veel andere mogelijkheden zijn dan dat te doen. Er zijn de afgelopen 10, 20 jaar heel veel diversiteit, sensibiliseringsplannen gebeurd. Ja, en op basis van onze eigen metingen zien we daar toch niet echt een duidelijke vooruitgang. Dus persoonlijk denk ik wel dat men, als men dat echt wilt meenemen, dat men naar dergelijke testen wel zal moeten gaan.
Heel duidelijk, professor. Dank u wel voor de toelichting.
Met veel plezier gedaan.
En u ook, beste luisteraar. We hopen dat u weer wat bijgeleerd heeft uit deze podcast. En we nodigen u graag uit om ook af te stemmen op onze andere podcasts, waar er enkele bij zijn die ook over dit onderwerp gaan en discriminatie in het algemeen belichten. Luister er zeker naar. Dank u wel en tot de volgende keer.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.